bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
De titel van onze preekserie is, ik heb hem hier nodig op het scherm, want anders dan heb ik geen idee, is Eat, Pray, Love, Worship. En dus we gaan het hebben over aanbidding de komende maand. Eventueel gaan we wat nieuwe nummers introduceren de komende maand. We gaan God aanbidden. Maar we willen het hebben over aanbidding en vier verschillende aspecten. Vandaag wil ik het hebben over wat is aanbidding. Volgende week gaan we het hebben over aanbidding als een lifestyle, als een levensstijl. Dan heb ik mijn vrouw gevraagd, Nicola, om te spreken over aanbidding als de houding van aanbidding. En dan gaan we het hebben in week 4 over de kracht van aanbidding. Wie van jullie heeft er zin in, iemand? En ik geloof echt dat het niet alleen maar een boodschap is voor mensen die precies weten wat het is. Die alle worship songs kennen, die precies weten wat aanbidding is. Sterker nog, ik wil je meenemen met het idee dat aanbidding veel meer is dan alleen maar muziek. En ik denk dat als je misschien nog nooit God aanbeden vanuit je hart en je ziel. Misschien als je vandaag hier bent, als je geen volgeling bent, als je jezelf niet identificeert als een volgeling van Christus. Ik geloof dat het een gelegenheid is voor ons om misschien God te zien vanuit een nieuw perspectief, met een nieuwe bril. Zo, ik wil beginnen met het onderwerp, wat is aanbidding? En ik wil voorlezen uit Johannes 4, vers 23. We hebben het voor je op het scherm. Ik ga deze tekst voorlezen. En dan gaan we meenemen om te bidden. En dan gaan we de boeren bedanken voor haar mooie pianospel. Oké, Johannes 4, vers 23. Je kan het opzoeken op je iPad of op je smartphone. Of hij. Ik heb dit jaar voorgenomen om mijn Bijbel in een analoge versie te lezen. En het, ik geniet er best wel van eigenlijk. Zo, Johannes 4, vers 23. Ik geef je even tijd om het op te zoeken. Ik zoek het zelf ook op. Ik nodig je uit om interactief te zijn. Om vandaag de aanbidding uit je tenen te laten komen terwijl je het woord van God hoort. Ik weet nog wat er kan gebeuren. Maar om enthousiast te zijn. Johannes 4, vers 23. Er staat maar, en dit is een gesprek overigens wat Jezus had met een vrouw die God niet kende. Met een vrouw die niet behoorde tot het volk van God. En dat is interessant. Want ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat dit een uitnodiging is voor ieder persoon. Ieder persoon die dit wil. Het is niet alleen maar voor mensen die gelovig zijn. Het zijn voor mensen die potentieel God willen ontmoeten. Die op zoek zijn naar God. En Jezus zegt tegen deze vrouw die God niet kent. Deze vrouw die in haar levensstijl God niet eerde. En Jezus had een dialoog met haar, wat ik überhaupt interessant vond. Zij was een vrouw waarbij mensen dachten dat Jezus nooit een dialoog met haar zou hebben. En Jezus zei tegen haar in dat gesprek, zei, er komt een tijd. En die tijd is nu gekomen. Dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt. In geest en in waarheid. En luister hiernaar. Jezus zei, de Vader, dat betekent God, God de Vader, zoekt mensen die hem zo aanbidden. Is het niet interessant om bij stil te staan? God, de Vader, is op zoek. God is op zoek naar mensen die hem aanbidden in geest en in waarheid. Vers 24, want God is geest, dus wie hem aanbidt, moet hem aanbidden in geest en waarheid. Vandaag wil ik het hebben over wat is aanbidding. Laten we met hem moeten bidden. Vader God, Heer, ik dank u. Wij danken u voor deze gelegenheid in dit huis, in dit theater, om u te eren. En we bidden u, God, Heer, dat in onze kerk, in Cedar in de Haag, Heer, dat alles wat we doen, alles wat we vandaag doen, de woorden die we spreken, de gedachten die we denken, Heer, de houding waarmee we hier zitten, Heer, we bidden, God, dat het u eer zou geven. We danken u dat uw naam verheerlijkt zou worden. Dat de naam van Jezus verheerlijkt zou worden. En we bidden u, God, Heer, dat wij vandaag, Heer, op een nieuw niveau, Heer, zullen ontdekken wat het is om u te aanbidden in de naam van Jezus. We nodigen u uit, we nodigen uw aanwezigheid uit. We danken u dat u met ons bent om ons te onderwijzen, om tot ons te spreken. Neem de woorden, neem uw woorden, Heer, en breng ze tot leven in ons hart. Heer, we danken u daarvoor. Heer, we ontvangen het op dit moment in de naam van Jezus. Amen. Amen. Thanks, Mo. Dankjewel. Zo, ik weet niet wie van jullie er wel eens regelmatig op YouTube zit. Ik merk dat YouTube tegenwoordig een kanaal is voor alle generaties. Sterker nog, ik merk dat met name Ik weet niet of je jezelf hierdoor wil segmenteren, maar ik merk dat met name oudere mensen YouTube vaak gebruiken, of meer volwassen mensen, laat ik het zo zeggen, YouTube vaak gebruiken om muziek te luisteren. Zijn er jonge mensen hier, jongvolwassenen die YouTube gebruiken om muziek te luisteren? Oké, maar ik merk dat dat ook veel gebruikt wordt door jonge mensen. Of misschien ben ik nog ouder, dat ik dat nooit doe, maar ik gebruik andere diensten voor. Maar ik zit regelmatig, wanneer ik me ontspan, ik kijk steeds minder standaard media en ik ben steeds vaker online te vinden. En als je YouTube, als je gewoon simpelweg naar youtube.com gaat, de homepagina, zonder dat je een zoekterm invult, is interessant wat voor scherm je te zien krijgt. Ik weet niet of je het je realiseert, maar ieder persoon krijgt een andere YouTube te zien dan een ander. Right? Want op jouw scherm staan er een aantal recommendations, een aantal aanbevelingen die worden gegeven op basis van jouw zoekgedrag en op basis van jouw kijkgedrag en op basis van waar je mee bezig bent. Dus gisteren even steekproefsgewijs, ben gewoon heel transparant hier, keek ik even op mijn YouTube-pagina en ik keek wat voor elementen ik zag op mijn pagina. Dus ik keek gisteravond en ik zag op de een of andere manier dat er heel veel productreviews zijn van mechanische apparatuur. Right? Met name met ijzer en wat je kan vullen met benzine en dat soort dingen. Dus eigenlijk alles wat een beetje motorisch aangedreven is, vind ik interessant. Met name uiteraard auto's en motoren. Dus je ziet heel veel van dat soort materiaal. Zijn er mannen in de zaal of zijn er vrouwen in de zaal die dat ook hebben? Oh, niemand gaat eerlijk zijn, right? Oké, er zijn in de kerk. Ik zag een aantal, dat zal je geruststellen, ik zag een aantal van mijn favoriete sprekers. Dus ik zag een aantal preken, sprekers. Wie van jullie voelt zich enorm gerustgesteld? Soms ook wel mensen die zeggen, Lucas, we hoeven niet te weten dat je van auto's houdt, dat soort dingen. Maar weet je wat, ik heb de microfoon op dit moment. Het is mijn preek en het is mijn leven. En het is gewoon voor mij een authentieke manier. Dit is wat er omgaat in mijn wereld. Right? En dus ik regelmatig kijk ik naar sprekers. En er waren een aantal sprekers die ik gisteren op het lijstje zag. Ik zag een aantal video's over wat is aanbidding. Want ik ben bezig met het onderwerp. Dus ik was bezig om een aantal video's te bestuderen. Dus die zag ik. Ik zag gek genoeg. Ik weet niet helemaal waarom. Ik denk dat ik 1 of 2 video's in de afgelopen 2 maanden heb gekeken van hip-hop interviews met hip-hop artiesten. Maar ik zag een aantal interviews met hip-hop artiesten van talkshows in Manhattan. Ik heb geen idee, maar ik weet niet wat dat zegt over jullie pastor, maar het gebeurt. En vreemd genoeg zag ik een hele hoop uitpakvideo's van kinderspeelgoed. I don't know what that was. Maar ik denk, het heeft te maken met dat mijn dochter af en toe mijn iPhone confiskeert en dan video's opzoekt. En het bizarre is dat binnen 3 kliks precies is bij de video's waar ze bij moet zijn. Met tientallen miljoenen views van kinderspeelgoed wat uitgepakt wordt. Tegenwoordig deinstalleer ik mijn YouTube-app als ik mijn telefoon aan mijn dochter geef. Wat ik eigenlijk heel weinig doe, want ik hou niet zo van opgekwelde en dat soort dingen. Telefoons of anyway, hoe dan ook. Dat is wat er op mijn YouTube-pagina staat. Alright. Het interessante is dat onze homepagina iets zegt over ons zoekgedrag. Het zegt iets over wat we regelmatig doen, waar we regelmatig mee bezig zijn. Nou, stel je voor dat dit beeldscherm hier een homepagina zou zijn van in je dagelijks leven, niet zozeer alleen maar YouTube, maar in je dagelijks leven van de dingen die jou bezighouden, de dingen waar je tijd in aan besteedt, de dingen die jouw aandacht hebben, de dingen waar jij mee bezighoudt. Ik vraag me af, als we op de een of andere technische kennis zouden beschikken om datgene waar jij je met name mee bezighoudt hier op het scherm te laten verschijnen, ik vraag me af wat het zou zijn dat we zouden projecteren op dit scherm. Wat zou het zijn voor je eigen leven? Denk eens over na. Als je zou kijken in je eigen leven waar je het meeste tijd aan besteedt, waar je het meeste energie aan besteedt, waar je het meeste mee bezig bent, waar je het meeste over nadenkt. En wat ik wil dat je realiseert vandaag, is dat je slechts een minder deel van je tijd besteedt in de kerk, in het huis van God. We zijn 1 keer per week, als het goed is, te vinden in de kerk, waar we 1,5 uur besteden, soms 1 uur en 3 kwartier, in aanbidding en naar het luisteren van het woord van God. Dan hebben we nog wat koffie en thee en dat soort zaken. Misschien gaan we 1 keer in de 2 weken naar een connectgroep. Misschien gaan we naar een prayer meeting op maandagochtend of maandagavond. Maar hoeveel uur besteed je in het huis van God? Een paar uur per week. Je besteedt meer tijd in bed. Sommigen van ons besteden veel meer tijd in bed, maar daar gaan we niet over op in vandaag. Je besteedt meer tijd op je werk. Je besteedt meer tijd Terwijl het eten van maaltijden. Misschien besteed je meer tijd in de winkel. Of weet je wel, je bent meer tijd bezig om dingen te consumeren of films te kijken. Dan dat je besteedt in het huis van God. Misschien als we erbij tillen de tijd die je besteedt in gebed. Of in het lezen van de Bijbel. Misschien dat er nog wat meer uren bij zouden komen. Ik hoop dat er de afgelopen maand wat meer gewoontes bij zijn gekomen. Maar de realiteit is dat het merendeel van ons leven we niet besteden in de kerk. Dus de vraag is een beetje, wat houdt ons bezig? En wat is voor ons belangrijk? Nou, de dingen die we zoeken, de dingen waar we tijd aan besteden, de dingen waar we tijd aan besteden om te consumeren, de dingen waar we in investeren, geven aan wat onze waarden zijn. En mijn eerste gedachte die ik met je wil delen vandaag, over wat is aanbidding, is dat aanbidding is in grote mate datgene wat we waarderen. Aanbidding is wat we waarderen. Aanbidding is datgene waar we waarde aan hechten. Aanbidding is datgene wat ons bezighoudt. Aanbidding zijn die dingen waar we in investeren. Aanbidding zijn die dingen waar we tijd aan besteden. Aanbidding is datgene waar we geld aan besteden. Aanbidding is datgene wat ons consumeert, wat ons bezighoudt. Jezus zei in Matthäus 6, vers 21, ik heb het hier voor je op het scherm, waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Jezus zegt het. Hij zegt, hey, luister, ik wil dat je weet. En dit is in de context van financiën, maar dit geeft ons iets weer over aanbidding. Jezus zegt, luister, ik wil dat je realiseert dat waar je schat is, daar is je hart. Zie, aanbidding is hetgene wat wij op waarde schatten. En ik denk dat Jezus het heeft over waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Omdat Jezus weet dat uiteindelijk we zullen aanbidden wat we waarderen in ons leven. Uiteindelijk zullen we aanbidden waar we waarde aan hechten in ons leven. Right? Als Jezus zegt waar je schat is, daar zal je hart zijn. Zie, en ik denk dat we zijn op zoek naar wat we waarderen. We zijn op zoek naar waar we waarde aan hechten. Dus wij besteden tijd aan de dingen die we belangrijk vinden. Dus onze YouTube-pagina, onze virtuele zoekpagina van ons hart geeft heel erg veel weer wat we belangrijk vinden. Jezus eindigt in Matthäus 6, misschien kunnen we daarna naartoe gaan, Matthäus 6, vers 29 geloof ik, of vers 31 tot en met 33, eindigt hij dit gesprek over waar je schat is, daar zal je hart zijn, eindigt hij als volgt, misschien vers 31? Right. Jezus zegt aan het einde van dit stukje onderwijs, hij zegt, wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmee zullen wij ons kleden? Volgende vers. Want al deze dingen, wat staat hier? Zoeken de heidenen. Wat hij bedoelt is, mensen die God niet kennen in hun leven, zijn op zoek naar de dingen die ze denken dat ze nodig hebben. Naar al deze dingen, naar de dingen wat we kunnen eten, wat we aan kunnen hebben, waar we in kunnen rijden, waarin we kunnen wonen, bepaalde relaties. Al deze dingen zoeken de mensen die geen relatie hebben met God. Maar Jezus zegt, en dit is essentieel om te begrijpen in de context van aanbidding. Jezus zegt, maar uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Zie, het interessante is dat Jezus het christendom niet afspiegelt als, hey, je hebt niets nodig. Je hebt alleen God nodig. Alleen Jezus. Nee, Jezus zegt, de hemelse Vader weet dat je financiën nodig hebt. De hemelse Vader weet dat je een baan nodig hebt. De hemelse Vader weet dat er bepaalde relaties zijn die belangrijk voor je zijn. De hemelse Vader snapt dat je eten moet hebben. En dat het prettig is als het eten lekker smaakt en niet iedere dag hetzelfde is. God snapt de budgettaire kwesties van je leven, maar hij zegt, niet mensen die God niet kennen zijn op zoek naar deze dingen. Maar God weet dat je deze dingen nodig hebt. Vers 33, de climax die we zo vaak horen, of misschien heb je deze vaker gehoord, misschien heb je deze nog nooit gehoord. Maar Jezus eindigt deze discussie en zegt, maar, wat staat hier? Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Zie, hij zegt, al deze dingen, mensen die geen relatie met God zijn, op zoek naar de dingen die ze denken dat ze nodig hebben. God weet dat je ze nodig hebt, maar mensen die niets anders hebben, mensen die geen ander perspectief hebben in hun leven, zoals we vorige week hebben gehoord, mensen die de wereld zien op alleen maar een puur materiële zin, zijn op zoek naar deze dingen. Maar Jezus zegt, zoek eerst. Hij zegt niet zoek alleen, maar hij zegt zoek eerst. Geef de prioriteit, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen je erbij gegeven worden. Zie, wat Jezus zegt is, hey, uiteindelijk zullen we aanbidden waar we het meeste waarde aan hechten. En wat je zoekt, wat je waardeert, waar je je tijd aan besteedt, zegt Jezus, is van essentieel belang. Het is belangrijk wat je waardeert. Het is belangrijk waar je mee bezig bent. Het is belangrijk waar je hart naar uitgaat. En ik zou willen zeggen, de eerste gedachte is, aanbidding is wat we waarderen. Aanbidding is wat waar we waarde aan hechten. Zie, uiteindelijk dien je datgene wat het grootste belang is voor jou. Wat is jouw belang? Wat zijn jouw waarden? Waar ligt jouw schat? En ik wil je aanmoedigen deze komende maand om na te denken over ieder al deze, misschien kunnen we teruggaan naar vers 31, maar over al deze dingen in ons leven. Al deze dingen die we kunnen zoeken. Vers 32 misschien. Zie, ik wil je uitdagen om na te denken over de dingen die we zoeken. Die we denken dat we nodig hebben boven alle andere zaken. Om die gedachten uit te dagen. En om onszelf te vullen met de gedachte dat we weten dat God de Vader weet dat we deze dingen nodig hebben. Dat we kunnen beseffen dat God voor ons zorgt, wat ons ruimte geeft om primair op zoek te zijn naar God. Naar zijn gerechtigheid, naar zijn wil in ons leven. Dat we realiseren, al die andere dingen zullen op hun plek vallen. Is hier iemand enthousiast over? Iemand? Alright. Dus aanbidding heeft te maken met onze waarden. En ik wil verder gaan in die gedachten. En ik wil je laten weten dat aanbidding is God waarderen voor wie hij is. Zie, aanbidding is God de juiste waarde toekennen die hij heeft. Die mensen hebben het over God verhogen of God groter maken. Aanbidding heeft te maken met ons perspectief van hoeveel God waard is. Van wie God is. Zie, prijs, lofprijs heeft te maken met wat God heeft gedaan en wat God gaat doen. We hebben een tijd geleden gehad tijdens Noise Cancellation over prijs is je verheugen in de redding van God. Right? Dus al voordat we antwoorden hebben op ons gebed, verheugen wij onszelf. Omdat we weten dat God 2000 jaar geleden zijn zoon heeft gestuurd, dat hij voor ons is gestorven, dat hij ons heeft verlost. En we weten dat als God het heeft gedaan, dat hij het opnieuw voor ons zal doen. Dus we verheugen ons in het besef dat God voor ons zorgt, dat God ons overwinning geeft. Prijs is vol met overwinning, omdat het te maken heeft met wat God gedaan heeft en wat God aan het doen is en wat God zal doen op basis van wie God is. Maar aanbidding heeft te maken met wie God is. Aanbidding heeft te maken met de waarde die we toekennen aan God. Dus laat me je een vraag stellen vandaag. Wat is God waard? Wat is de waarde van God? Wat is de waarde van de almachtige God? De Heer van Heren. De Koning van Koningen. Degene die de wereld vult met zijn goedheid. De persoon die ons heeft gemaakt met zo'n luxe positie in een bepaalde zin. Dat wanneer er ongerechtigheid gebeurt in ons leven, dat we het oneerlijk vinden omdat we gewend zijn aan de goedheid van God. Wat is de waarde van een God die zijn enige zoon gegeven heeft voor de wereld om ons redding en verlossing te geven van onze eigen fouten? Right? Wat is de waarde van God? Wat is de waarde van de liefde van God die de Bijbel zegt die alle kennis te boven gaat? Die zo groot is dat we moeten bidden om een besef te krijgen van de breedte, de lengte, de diepte en de hoogte van de liefde van God. Wat is de waarde van God in ons leven? En pastor Rick Warren heeft een boek geschreven wat naast de Bijbel het best verkochte paperback boek is ter wereld. Kun je je voorstellen dat je een boek schrijft en dat je moet concurreren met de verkoopcijfers van de Bijbel? De Bijbel is het best verkochte boek ter wereld overigens. En daarna, na God, komt Rick Warren met A Purpose Driven Life. En hij zegt het volgende in zijn boek. Hij zegt, de meest voorkomende fout die gelovigen maken is dat zij op zoek zijn naar een ervaring in plaats van naar God. Zie, vaak definiëren wij worship als een ervaring. En soms noemen we het een worship experience, wat op zich prima is. Maar de vraag is, wiens ervaring is worship? Aanbidding. Is het onze ervaring? Of is het ook een ervaring voor God? Zie je, wanneer je worship ziet als een ervaring voor ons, iets om te consumeren, dan aanbid je God op basis van hoe prettig je de dienst vindt. Aanbid je God op basis van hoe lekker het met je gaat, op basis van hoe fijn je voelt, op basis van of Deborah de juiste noot raakt voor je. Right? Dit is mijn favoriete nummer. Dit is worship, dit is ervaring. Nee. Aanbidding is waarde geven, waarde toekennen aan wie God is. Daarom zegt Paulus in Romeinen 12 vers 2, ik doe een beroep op de genade, de goedheid van God, om je leven te geven als een levend offer. Wat zegt hij? Ja, aanbidding is een reflectie van jouw besef van wie God is in jouw leven. Man, als we zouden reflecteren op onze aanbidding van als we het gewoon puur hebben over muziek op dit moment, volgende week gaan we het hebben over aanbidding als levensstijl, maar puur over muziek. Als we zouden reflecteren op de manier waarop wij God aanbidden. Aanbidden wij God op de manier dat we denken dat God, hoe God het waard is? Is onze aanbidding een echte reflectie van hoe goed God is in ons leven? Zie, wanneer aanbidding een reflectie is van de waarde van God in ons leven, kan aanbidding per definitie nooit een routine zijn. Lounge worship. Er zijn albums, die heette Lounge Worship. Oh, let's lounge and worship. Oh, amazing. Let's just do some lounge worship right now. Whew, worship you, Lord. Man, you know, om heel eerlijk te zijn, Nicola gaat over 2 weken hebben over de houding van aanbidding. Maar als je ziet, alle Joodse woorden die gebruikt werden voor aanbidding, niets had te maken met, oh, soaking, lounging, worship, just chilling worship. Oh, wat een heerlijke tijd van reflectie is dit. Zie, er is een tijd voor reflectie en er is een tijd voor devotion, maar er is niet zoiets als lounge worship. Ik vind het prima dat er albums gemixt worden in een lounge atmosfeer op de achtergrond van ons huis te draaien om een atmosfeer te geven. Maar you know, er is niks lounge aan worship. Worship is een reactie op wie God is. Oh, God, u bent, oh, yeah, you're pretty good. Oh, je bent best goed voor mij. Nee. Weet je, het moment dat je, misschien is het een reflex van mijn eigen dag, maar het moment dat je als man thuiskomt, en dit is, ik weet, oké, als vrouw thuis, laten we gewoon niet te seksistisch zijn. En je man heeft de hele dag voor de kinderen gezorgd, which happens, right? En als vrouw komt thuis, we gaan helemaal niet stereotyperen. Je vrouw komt thuis, je legt je benen zo even lekker op de hoe noem je zo'n lounge, je chaise lounge, hoe je dat ook noemt. En je vraagt even, oh, schatje, ik ga even kijken naar volleybal. En zo, als je mijn biertje even koud hebt gezet. Sorry, maar weet je, er is niet zoiets als lounge worship. Dat is geen reflectie van de kwaliteit van zorg die je vrouw aan je kinderen, of je man, sorry, aan je kinderen heeft besteed. Zag je ook terugviel in de oude gewoontes eventjes? Maar het is geen reflectie van hoe we mensen waarderen. Zie je, in je relatie, je kan niet een lounge reflectie hebben van liefde. Oh, mijn man is gewoon een passieve, hij is gewoon een passieve romanticus. Maar welke vrouw zou zeggen, oh ja, dat is wat ik wil. Dat is wat ik wil. Een lounge romanticus. Right? Nee. Je wil een proactieve romanticus, want de dingen die hij doet zijn een reflectie van, kom op, is er iemand die enthousiast over? Zijn een reflectie van hoe hij of zij jou behandelt. Wie is God? Wat is de waarde van God? En wat zegt dat over de manier waarop wij geroepen zijn om God te aanbidden? Zie, ik had in mijn eerste notitie geschreven, aanbidding is reactief. Maar ik heb daar een probleem mee. Want aanbidding is niet reactief. Maar aanbidding is een reactie op wie God is. Dus op een bepaalde manier is aanbidding een reactie, maar het is nooit reactief. Want aanbidding is proactief, omdat God zo goed is, omdat God zo groot is, omdat God zo awesome is. Zie, Amerikanen en Australiërs en Nieuw-Zeelanders gebruiken het woord awesome. Awesome. Oeh, deze cupcakes zijn awesome. Wat een awesome lunch. Zie, en dat woord is zo, er is zo'n inflatie op het woord awesome. Maar God is awesome. Hij is onzagwekkend. Zie, wij gebruiken als Nederlanders gebruiken we dat woord niet. En dat is juist omdat er is weinig onzagwekkends in ons leven. Je partner is niet onzagwekkend. Right? Je succes is niet onzagwekkend. God is awesome. God is onzagwekkend. En onze aanbidding is een reactie op Gods onzagwekkendheid. Hij is zo groot dat we er weinig woorden voor hebben. God is zoveel waard. Aanbidding is een reactie op Gods liefde. En Johannes 4 vers 19 zegt, wij hebben God lief. Wij hebben hem lief. Omdat God ons het eerst heeft lief gehad. Daarom zegt Paulus, luister, ik doe een beroep op de genade van God. Ik doe een beroep op je besef van de goedheid van God. Dat je je leven grijpt als een levend, dat je je lichaam grijpt als een levend offer. Hij zegt, dat is redelijke godsdienst. Paulus zegt, dat is niet amazing. Het is niet amazing dat we ons lichaam geven als ter ere van God. Het is niet amazing dat we leven voor God. Het is niet amazing dat we God op de eerste plek zetten. Het is redelijk. Het is redelijk. Want God had ons het eerst lief. Dus ik ga niet vragen vrouwen om te reageren. Maar hoeveel vrouwen houden er van een man omdat hij je eerst lief had gehad? Right? Er is soms is puur de liefde van God in ons leven wat ons trekt. Er was geen reactie, maar anyway, dat lijkt me gepast. Maar het is de liefde van God die ons trekt naar hem. En onze aanbidding is een reflectie van God. Daarom hoeven wij geen energie te hebben. Hoeven wij niet dynamisch te zijn. Hoeft ons leven niet een eigen bron van energie te hebben om onze aanbidding aan God op te roeren. Hoeven we niet bang te zijn dat we een burn-out krijgen van God te dienen. Want we dienen niet op basis van onze eigen energie. We dienen op basis van de energie van God. Op wie God is. God is awesome. En onze aanbidding is een reflectie. Ik heb zo vaak in Amsterdam, toen ik in Amsterdam woonde, een fiets gefietst met een defecte, kapotte verlichting, dat ik er boetes van krijg. En zie, een van de redenen dat het nooit werkte, was dat de connectie tussen mijn dynamo en mijn lamp altijd kapot was. Tegenwoordig heb je batterijen, maar in mijn tijd had je nog dynamo's. En je moest je eigen energie opwekken. Door te fietsen, weet je, ken je dan nog dat gevoel dat je zo je dynamo zo moet klikken aan je band en je eigen energie zorgt ervoor dat er licht komt. Zie, maar ik voelde me enorm comfortabel om naar Amsterdam te fietsen, omdat ik gewoon simpelweg achter op mijn auto of achter op mijn fiets een reflector had. En dan gewoon als auto simpelweg een huiswerk, als automobilist gewoon een huiswerk zouden doen, en gewoon ervoor zorgen dat hun lichten goed werken, dan is er geen auto die mij niet ziet, want mijn fiets heeft een reflector. Nu ik veel auto rijd, denk ik er anders over, maar dit was toen ik nog aan het groeien was in God, oké? Dit was nog toen ik nog voor mijn bekering. En dus, een reflector heeft geen energie nodig. Een reflector weerkaatst simpelweg de energie, de licht die wat erop af wordt gestraald. Zie, wij zijn reflectoren van de liefde van God. Maar de Bijbel zegt, sta op en schitter, want je licht is gekomen. Jesaja 60 vers 1, een van de kernteksten van onze kerk. De vraag is, durven wij op te staan? Durven wij zichtbaar te worden? Durven wij God te aanbidden? Zie, misschien een beetje een apart voorbeeld, maar een van de redenen waarom ik geloof dat we onze handen omhoog moeten doen, is omdat we dan zichtbaar zijn en dat we meer reflectie kunnen hebben van de liefde die God voor ons heeft. Snap je ook? Dit is weinig reflectie. En dat is een beetje een grappig voorbeeld. Maar in hoeverre is dit een reflectie? Oh nee, het punt is gewoon, aanbidding is een zaak van het hart. Maar aanbidding is een zaak van het hart. Dus het gaat niet om hoe ik God aanbid, het gaat over de staat van mijn hart. Dus als ik God wil aanbidden terwijl ik gewoon een beetje ontspan en kauwgom zit te kauwen, misschien op mijn telefoon zit te kijken. Hey, Lucas, God kijkt niet naar het uiterlijk, God kijkt naar het hart. Wel, Jezus zegt, waar je hart vol van is, daar loopt je mond van over. Right? Als jij zegt, je handelen, je denken, je doen, komt voort uit waar je hart vol van is. En je kan mij niet vertellen dat je hart vol is van ontzag van God, terwijl je ogen gericht zijn op je iPhone. Of op je Android. Right? Ik denk heel vaak in de kerk worden Android mensen uitgezonderd, maar op dit moment wil ik je gewoon meenemen in dit verhaal. Oh, God, ik ben awesome. Amazing. Waar ga ik zo eten? Onzagwekkend. Dit is een e-mailtje. Oh, dit moet ik even opslaan voor maandagochtend. Nee. Zie, wat we doen, waar we het volgende week over gaan hebben, is een reflectie van wat er leeft in ons hart. Aanbidding is een reactie op wie God is. Johannes 14, vers 23. Jezus zei, als iemand mij lief heeft, zou hij zich houden aan wat ik zeg. Is dat interessant? Zie, ik denk soms dat we dit lezen en denken, oh, dus als ik wil laten zien dat ik Jezus lief heb, kunnen we teruggaan? Dit is een mooie mix hier. Soms denken we, oh, als ik wil bewijzen dat ik Jezus lief heb, dat ik God lief heb, dan moet ik doen wat God zegt. Dus als ik doe wat ik zeg, dan zien mensen dat ik God lief heb. Zie, maar het mechanisme is anders. Het mechanisme is, als je wil leren wat het is om te doen wat God zegt, leer dan om God meer lief te hebben. Right? Als je een levensstijl wil leven van aanbidding, het antwoord is om simpelweg meer te ontdekken van wie God is. En je aanbidding, je zal je leven geven als een levend offer, omdat je je realiseert, omdat je realiseert wat Paulus doet, als hij zegt, ik doe een beroep op de goedheid, de genade van God. Zie, ik geloof dat verandering in ons leven een reflectie is van ons besef van hoe goed God is in ons leven. Ik geloof dat we vrij kunnen komen van verslavingen in ons leven. Als we simpelweg meer overtuigd raken dat God op een bepaalde manier zo houdt van ons, dat er niets is wat hij wil onthouden van ons. Als we ons realiseren dat hij ons heeft vrijgemaakt van iedere vorm van gebondenheid. Als we ons realiseren dat God ons zo lief had, dat hij zijn enige zoon aan ons gaf. Dan zal er niets zijn wat wij zouden willen onthouden van hem. Maar het antwoord is niet zozeer in meer bewijzen dat we hem lief hebben door te doen wat hij zegt. Het antwoord is door hem meer lief te hebben, door te realiseren dat wij hem lief hebben, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat onze mate van liefde voor God simpelweg een reflectie is van ons besef van de liefde van God in ons leven. Ging dat te snel? Onze mate van liefde voor God is een reflectie van ons besef van zijn liefde voor ons. Dus als we in ons geloof af en toe het gevoel hebben, en ik denk dat iedereen van ons, om heel eerlijk te zijn, wel eens op die plek is. Ik heb ook momenten dat ik denk van, oh man, weet je, mijn reflectie van mijn liefde, het uitleven van mijn liefde op dit moment is redelijk matig. Maar iedere keer als ik weer terugkom bij het besef van wie God is, wat hij heeft gedaan voor me, dan vult dat mijn hart met een nieuwe motivatie om God lief te hebben met alles wat ik heb. Ik zeg je dat je het altijd zal voelen. In je relatie zul je het niet altijd voelen. Maar zoals Hilke zo mooi zei, het is een besluit dat we nemen op basis van ons besef dat God goed is. Weet je wat enorm fascinerend is? Misschien dat sommigen van ons de vraag hebben, maar als ik God niet ken, als ik niet weet wie God is, als ik niet weet hoe goed God is, als ik niet weet hoeveel God waard is, hoe kan ik hem dan echt aanbidden? Right? Dat is het antwoord. Als onze aanbidding een reflectie is van de waarde die wij toekennen aan God, hoe kan ik dan God echt aanbidden? Maar het mooie is dat Jezus het gesprek had met een vrouw die God niet kende. Dit was een vrouw die een leven leefde, een levensstijl leefde, wat niet eens leek op aanbidding. En ze had een ontmoeting met Jezus. En Jezus nodigde haar uit en hij zei, ik wil dat je weet dat jij in staat bent om mij te aanbidden. En ik wil dat je weet dat God op zoek is naar mensen die hem aanbidden. En God is op zoek naar jou vandaag, ongeacht je achtergrond. God is op zoek naar jou om hem te aanbidden met alles wat, je wat er in je is. En ik zou je zeggen dat er niemand van ons is die een compleet beeld heeft van God. De Bijbel zegt, op dit moment zien we God voor een gedeelte. En op een gegeven moment zullen we God helemaal zien. Dus we hebben een beperkt beeld van God. Maar als we ons beperkte beeld van God kunnen openen en kunnen zeggen, weet je wat, met mijn beperkte beeld van God aanbid ik u met alles wat er in me is. Ik zou zeggen dat ons beperkte beeld van God is meer dan de reflectie die we ooit zouden kunnen geven aan God. Right? Het is de liefde van God die alle kennis te boven gaat. Dus als we God aanbidden met alles wat we hebben, is het geen reflectie van wie God is, maar is het simpelweg een reflectie van onze capaciteit om te zien wie God is. En terwijl we hem aanbidden, zullen we merken dat we meer zullen zien van wie God is. Dus maak je geen zorgen of je God nu kent of hem niet kent. Maak je simpelweg zorgen of je alles geeft wat je hebt om God te leren kennen en hem lief te hebben. En of je alles geeft wat je hebt om een reflectie te zijn, om zijn liefde te reflecteren in je leven. Alright, dus aanbidding is wat we waarderen. Ik wil het iets verder uitpakken met de gedachte, aanbidding is wat we van harte waarderen. Nog anderhalve gedachte. in de komende 6 minuten. En dan gaan we afsluiten. Aanbidding is wat we waarderen. Maar aanbidding is wat we van harte waarderen. Zie, en ik heb hierover nagedacht. In eerste instantie had ik hier staan. Aanbidding is wat we vrijwillig waarderen. Ik dacht erover na. En het woord willingly. Aanbidding is wat we willingly waarderen. Aanbidding is wat we graag aan waarderen. Aanbidding is wat we met hart en ziel waarderen. Dus ik zou willen zeggen, aanbidding is wat we van harte waarderen. Zie, aanbidding op zichzelf is geen plastische bezigheid. Aanbidding is niet een technisch iets. Aanbidding is een zaak van ons hart en onze ziel. Zie, en God is geïnteresseerd. Zie, ik maak net een grap over, ja, maar God ziet mijn hart. Ja, God ziet je hart. En dus, aan de ene kant is het belangrijk dat onze aanbidding een reflectie is van wie God is. En daar gaan we het over 2 weken over hebben. Maar als we dingen doen, zonder dat het een bereidwilligheid is van ons hart. Volgens mij, uit mijn hoofd, ik geloof dat het Jeremia of Ezekiel 1 vers 19 is. Waar staat, if you are willing and obedient, you will eat the good of the land. Als je bereidwillig bent en gehoorzaam. Zie, God is niet alleen op zoek naar mensen die hem gehoorzaam zijn. God is op zoek naar mensen die vrijwillig, die van harte hem dienen. Zie, op een gegeven moment citeerde Jezus een tekst in Matthäus 15 vers 8. En hij zei, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Te vergeefs vereren of aanbidden ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer en de voorschriften van mensen. Zie, wat Jezus zegt is, deze mensen, ze doen hun eigen dingen. Ze hebben hun eigen meningen, maar ze doen alsof ze God aanbidden. Dus in het format ziet eruit, in hun leven, het lijkt allemaal netjes opgeruimd te zijn. En het lijkt alsof ze God eer geven, maar het probleem is, ze zijn ver weg van mij in hun hart. En ik denk dat we moeten oppassen in ons leven, dat we niet zo routinematig naar de kerk gaan. En misschien zelfs bidden. En misschien zelfs op een dagelijkse manier dingen doen voor God. En dat we vergeten wat het is om van hart, met ons hart en ziel, God lief te hebben. Toen een wetgeleerde vroeg aan Jezus, Jezus, wat is het allergrootste gebod? Wat eigenlijk min of meer een strikvraag was. Want er zoveel geboden waren. En Jezus had er zoveel geboden kunnen kiezen. Hij had kunnen hebben over het eerste gebod. Over dat we alleen God zouden moeten eren, naast hem geen afgoden zouden moeten hebben. Maar Jezus zei dit, hij zei in Matthäus 23 vers 37, hij antwoordde, heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. Zie, Jezus verlangt ernaar, God verlangt ernaar dat wij hem aanbidden, in geest en in waarheid. Zie, God verlangt naar dat wij hem aanbidden met attitude, met spirit, met wie we zijn. Vanuit vrijwilligheid, vanuit ons hart, dat we bereidwillig zijn. Dat niet, oh, hier gaan we weer, oh God, oh. Of dat we het doen vanwege beloning om wat dan ook. Nee, het gaat om wie God is. Wij geven ons leven op als een vrijwillig offer aan God. We zeggen, God, ik aanbid u van harte, met hart en ziel. En zie, het interessante is, wanneer je soms doet wat je niet voelt, dan begin je te voelen wat je eerder niet voelde. Op een gegeven moment spreekt Jezus tegen een kerk in Efeze, in Openbaring. En hij zegt, jullie doen de juiste dingen, jullie toetsen het juiste onderwijs, maar jullie zijn jullie eerste liefde verloren. En hij zegt, denk erna hoe ver je bent gevallen. En hij zegt, ik keer terug en doe opnieuw de eerste werken. De eerste werken zijn die dingen die je deed toen je voor het eerst zag hoe goed God was. En je deed die dingen en je las de Bijbel vanuit een honger voor God. Je kwam naar de kerk met vreugde. Wanneer je de kans om God te aanbidden, dan stak je handen omhoog, terwijl niemand een hand omhoog had. En je had tranen in je ogen, je was vol ontzag voor God. En Jezus zegt, doe opnieuw die eerste dingen en je zou weer opnieuw dat eerste gevoel leren kennen. Maar wij zijn soms op zoek naar het eerste gevoel. Maar het komt niet als je niet de eerste dingen doet. Als je in je relatie, als je een verfrissing wil hebben in je huwelijk, wat dan ook. Hey, doe die eerste dingen die je deed toen je verloofd was. Of die je toen je deed om verloofd te kunnen worden. Weet je wel, doe weer die investering in die relatie. Koop een nieuwe ring, doe iets. Weet je wel. Doe iets wat je iets kost, doe iets wat waardevol is. Doe iets wat je kan. Steek jezelf niet in de schulden, maar doe wat je kan. Right? Neem maar naar Maastricht. Nee, dat doen we gewoon als een levensstijl. Maar Maar doe iets. Doe die eerste dingen. En je zou merken dat het eerste gevoel weer opnieuw zou komen. Dus aanbidding is dat we van harte waarderen. Het Oude en het Nieuwe Testament was dit de roep van Gods hart. In Deuteronomium 30 staat: maar als uw hart zich afkeert en als u niet luistert en u zich laat verleiden om voor andere goden neer te buigen en die te dienen. Dat is niet fascinerend, ik heb het voor je op het scherm volgens mij. Deuteronomium 30 vers 17. Zie je, überhaupt, het eerste gebod staat in het Oude Testament. Maar in Deuteronomium 30 vers 17 staat: als u, hier, denk hierover na. Zie, dit is hoe het werkt. Dit is hoe het werkt voor het volk van God. Ze keerden hun hart van God af. En daardoor luisterden ze niet wat God zei. En daardoor lieten ze zich verleiden om andere goden te eren. Zie, waar begint het? Het begint bij de staat van ons hart. En heel erg vaak kun je nog steeds de dingen doen die je eerder deed. Maar je hart is weg. En uiteindelijk zul je merken dat je niet meer luistert. En wanneer je niet meer luistert, merk je dat je je laat verleiden. En dan merk je dat er andere dingen zijn die belangrijker worden. En dat je een compromis maakt. En de oplossing is om weer te beginnen. Om weer betrokken te raken vanuit ons hart. Misschien kan de band komen. Ik wil eindigen met het punt. Aanbidding is wat we van harte waarderen boven alles. Aanbidding is wat we van harte waarderen boven alles. De 10 geboden vertellen ons: vereer geen andere goden, vereer alleen mij. Jezus zei: heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. Dus ik zou willen laten weten vandaag dat aanbidding is per definitie een exclusief iets. Je kan God niet toevoegen aan je lijst van prioriteiten. Er kwam een jonge man, kwam voor Jezus en hij was een rijke jonge man en hij zei: Jezus of meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te verdienen? En Jezus zag waar zijn hart was. En hij zag dat hij... En Jezus zei: wat heb je gedaan? Dus ik heb alle geboden gehouden. Dus hij deed alle dingen die God van hem vroeg. Dus luister hier naar. Hij deed de juiste dingen. Hij volgde de 10 geboden. Dit was uniek. De Bijbel zegt... Ik geloof dat hij ook gezondigd had. Maar de Bijbel zegt: niemand is zonder zonde. Maar hij zei: al deze dingen heb ik gedaan vanaf mijn jeugd. Maar Jezus zag waar zijn hart was. En hij was rijk. En Jezus zei: verkoop de dingen die je bezit. Geef ze weg aan de armen. En volg mij. En de Bijbel zegt: de man ging bedroefd weg. Luister hier naar. Want hij bezat veel dingen. Dit is niet een filosofie die zegt: oh, je mag niet rijk zijn, je mag niet welvarend zijn. Maar dit is een filosofie die zegt: als het je hart heeft, als het belangrijker is voor jou dan God zelf, dan is dat op een bepaald manier afgoderij. Ik denk niet dat als we zouden zeggen: oh, laten we een oproep doen voor afgoderij. Dat iedereen die een afgod heeft, laten we een hand omhoog zetten. Ik denk dat er veel reacties zouden zijn, omdat ik denk dat we dat de verleiding om te buigen voor een gouden beeld misschien niet zo heel erg relevant is in ons leven. Ik denk niet dat er mensen zijn die zeggen: oh, die zouden zeggen: ik heb mijn ziel verkocht aan Satan, zodat ik in een rockband over de wereld kan reizen. Ik denk niet dat dat de issue is van ons leven. Maar ik denk dat ons hart, dat ons vertrouwen, dat we die kunnen stellen in dingen en aspecten. Misschien stellen we de verkeerde vragen. Misschien zijn er dingen die belangrijker zijn geworden in ons leven. Jezus zegt: ik ben de Alpha en de Omega. Wat betekent: ik ben het begin en ik ben het eind. Ik ben het A tot het Z van het alfabet. En de vraag is: is God ons begin en is God ons eind? Is God de persoon waarop we vertrouwen van begin tot eind? Is God onze allereerste plek? Is God belangrijker dan onze relaties? Is God belangrijker dan wat we hebben? Is er iets in ons leven wat op de een of andere manier concurreert met de plek die God inneemt in ons leven? Aanbidding is God van harte waarderen. Boven al het andere. En als er vandaag iets is wat belangrijker is in ons leven dan God, is het moment om voor God te komen. En God, ik keer me om. Ik bekeer me. Weet je, bekering is niet alleen in God geloven. Is niet alleen maar geloven en belijden dat Jezus Heer is. Te geloven dat Hij God is van een afstand. De Bijbel zegt dat wie gelooft in zijn hart en beleid dat Jezus Heer is, zal gered worden. Wat dat betekent is dat we Jezus de Heer maken van ons leven. Ik weet dat Hij God is. Ik weet dat Hij de Koning van Koningen is. Ik weet dat Hij de Heer van Heren is. De vraag is Hij de Heer van ons leven?
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.